Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Miranda, kom alsjeblieft even van de tafel af, want we moeten weer verder praten. Ik heb een bedrijf, we zijn een grote verzekeraar en ik heb een pijntje. En dat is dat ik merk dat wij veel te veel met elkaar bezig zijn en dat we veel te veel op de procedures zijn. En we denken helemaal niet na waar onze klanten behoefte aan hebben. En we zitten in de zorgverzekeringen en wij denken dat het goedkoper kan. Maar dat het ook beter kan en meer op maat. En dat we veel meer voor onze verzekerden kunnen doen. Hoe begin je nu?
Is dit nou echt de leukste casus die je kon bedenken?
Ja, kom op zeg. Jij staat op de tafel te dansen.
Ja, dat is ook zo. Kijk, weet je, ik zei net al dat wat het bedrijf doet voor mij van belang is. Hè? Dus
ik probeerde er iets van te maken.
Ja, dat was een goede poging. Dus, maar daar zou ik beginnen. Van wat wil je dan echt betekenen? Wat heb je dan te bieden? Waar geloof je in?
Ja, ik wel, maar zij niet.
Ja, nou, als ik is de leider van het spel, dat zijn natuurlijk vaak mijn favoriete beginpunten. Dan kom je wel eerst even op de sofa. Dan gaan we het daar eens goed over hebben. Of je dat echt zo ziet en of je dat ook helder kunt uitleggen. En wat je eraan gedaan hebt om ook je medewerkers achter diezelfde why of waarom of bestaansrecht of wat dan ook, om die daarvoor warm te krijgen. Kijk, op het moment dat ik alleen maar mijn taakje doe en ik niet het gevoel heb dat ik iets van mezelf verwezenlijk, dan is de kans dat ik me verschuil achter procedures, processen en andere ellende veel groter dan dat het iets is wat echt voor mij persoonlijk van belang is. En dan is een verzekeraar op het eerste gezicht niet een makkelijk voorbeeld. Maar ik heb, zoals je weet, voor verzekeraars mogen werken. En daar zitten ontzettend veel gemotiveerde mensen die echt van betekenis willen zijn voor mensen die het minder hebben of die in een omstandigheid verkeren waar ze in de problemen raken. En echt geloven dat een goede verzekering daar uitkomst biedt. En ooit is toen bijvoorbeeld een idee ontstaan om het niet meer over polisvoorwaarden te hebben, maar over polismeerwaarden. En dat was een idee echt vanuit medewerkers zelf. Die zeiden, ja, maar weet je, als het alleen maar regeltjes zijn waardoor iemand ergens geen recht op heeft, dan doet dat geen recht aan wie we willen zijn. Dus als we dat nou eens omdraaien, wat zou dan ook mensen kunnen bewegen om juist bij ons verzekerd te willen zijn? Omdat je daar dus klaarblijkelijk iets anders krijgt dan bij andere verzekeraars. Ja. Dus dat waarom of het vertrekpunt van zo'n organisatie is voor mij altijd een belangrijk startpunt. Dat is iets anders dan missie, visie, strategie in het businessplan. Dat is echt het geloof van de tent. Waarom is het, ben je van nut? Wat heb je te bieden?
En stellen dat we gaan met elkaar in gesprek, dan gaan we dat benoemen. Maar wat moet ik dan doen als directeur? Wat moet ik dan anders gaan doen om te zorgen dat we uiteindelijk dus dat gaan doen?
Nou ja, wat moet je als directeur? Dat hangt van heel veel zaken af. Maar waar het voor mij zou beginnen in dit geval, of nou ja, als ik terugkijk naar het afgelopen jaar bij een andere opdrachtgever, is dat we dat waarom, dat bestaansrecht van een organisatie, echt met alle medewerkers opnieuw hebben geformuleerd. Dus dan ga ik gewoon in gesprek met groepen van 10, 15 mensen. En dan hebben we het erover. En het klinkt misschien een beetje zoetsappig, maar een goed gesprek is echt alles waard over wat het te betekenen heeft, of het aan je eigen drive raakt, waarom mensen er beter van worden, in welke fase van ontwikkeling zo'n organisatie is en wat er nodig is voor de volgende stap. Kijk, mijn ervaring is, en je zei net al, ja, je werkt zonder methode en ik werk ook vaak alleen, in die zin als enige externe, maar ik werk eigenlijk altijd met teams van binnenuit. Al die kennis, die zit prima in die organisatie verstopt. Mensen weten als geen ander wat er allemaal nog kan en waarom ze er ooit zijn gaan werken en wat dan aantrok. En ergens vergeten we dat een beetje onderweg als het alleen maar gaat over regels of procedures of geld. Of, nou ja, en ik ga aan de andere kant zitten. Ik maak wakker waarom mensen daar eigenlijk ooit weer hebben willen werken en wat dat dan aanraakte en of je dat weer een beetje kunt opstoken, dat vuurtje.
En met wie doe je dat dan allemaal? Want je zegt, ik ga met teams dan op zoek naar dat waarom van die organisatie. Ja. Wie nodig je daar dan voor uit?
In de organisatie zelf? Ja? Het liefst alle medewerkers.
Allemaal? Mm-hmm. Dus als jij bij die virtuele zorgverzekeraar van Jeroen aan de slag zou gaan en stel je voor, er werken daar 20.000 mensen.
Nou, 20.000, dat zijn er dan best veel.
Best wel. Ja.
Maar weet je, een ander traject nog niet zo lang geleden, dat waren dan 6.000 medewerkers. Kies je een andere vorm. Ik kan niet al die dialogen zelf begeleiden. Maar nou ja, zoals jij net in de pauze even zei, radio is een vorm van interventie. Zo is kunst en theater en muziek dat ook. Dus dan is het prima te doen om bijeenkomsten te organiseren waar met een beetje hulp van een vorm van een interventie daarna toch het gesprek plaatsvindt. Ja, ja. Dat moet plaatsvinden. Ja. Kijk, ik heb...
En vind je dat dan ook belangrijk dat iedereen er dan bij betrokken is? Hè? Want er zijn altijd discussies onderling. Hè? Moet je 10% van de hele organisatie of 20 of 30? Hoeveel mensen heb je nodig om die verandering echt voor elkaar te krijgen?
Allemaal.
Allemaal. Okay.
Kijk, weet je, het is en mijn hobby zijn natuurlijk altijd de mensen die als notoire zeurder of afgeschreven worden aangemerkt. En dat zijn vaak de bepalende spelers in het spel. Dus daar zul je me altijd op zien inzetten. Maar waar het om gaat is, kijk, ik geloof heel erg dat iedereen behoefte heeft om zelf te kunnen kiezen. Dus als je als organisatie of als leider duidelijk maakt hoe je wil dat er gewerkt wordt, dan mag iemand altijd zeggen, hey, die manier past niet bij mij. Dat betekent dat er dan vaak natuurlijk verloop ontstaat. Maar ik zie dat echt als compliment. Want dat betekent dat mensen bewust kiezen of ze daar thuis zijn. Of ze daaraan willen bijdragen. En als dat niet zo is, is het oké om daar dan afscheid van te nemen. En dat betekent per definitie dat je niemand uit kunt sluiten van zo'n beweging. Je kunt niet 20.000, 6.000, maar ook geen 60 mensen meenemen in een verandering. Je neemt 20.000, 6.000 of 60 keer een mens mee. Met zijn eigen gevoeligheden, zijn behoeften en zijn verlangens. En als iets misgaat in de veranderkunst of in de hele markt die nu dan maar nu veranderkunde of transformatiemanagement of wat dan ook heet, is dat we vergeten dat het allemaal losse mensen zijn. We zijn allemaal hetzelfde en tegelijkertijd allemaal anders. En in die dualiteit zul je weg moeten vinden. En mijn manier is intensief, omdat ik geloof dat als het duurzaam moet zijn, als dat is wat je ambieert, dan moet je dichtbij durven komen. En dat betekent dus dat voor mij niemand uitgesloten is. Ook de baas zelf niet. Ook geen directieleden. Ook niet, wat ik vaak tegenkom, het HR-team dat het allemaal zelf al weet en juist de verandering zou moeten dragen. We beginnen gewoon bij het begin. En daar is iedereen bij betrokken.
Ja, maar... Mm-hmm. Ik geloof dat mensen worden gedreven doordat ze iets zinnigs in het leven kunnen doen. Maar ik zie mensen ook als wezens die door korte termijn of door ego-zaken gedreven worden. Dus mensen zijn niet de hele dag in de organisatie bezig met de gedachte inderdaad van hoe kan ik die arme patiënt beter helpen. Maar ook met hoe shine ik zelf, mijn eigen succes, ook jezelf representeren. Ik ben toch een geweldig of iedereen moet mij zien als. Macht speelt in mensen een dynamiek. Overwint deze vraag dan alles?
Zeker niet. Dus het is een van de puzzelstukjes. Hè. Het helpt enorm als je mensen hebt die gedreven zijn voor de goede zaak. Het helpt ook enorm als je snapt dat de biologie ons tegenwerkt. Dus we zijn in beginsel angstig en lui. Hebben wel alles in ons om te kunnen veranderen. Maar of we dat altijd durven en willen, dan komt weer dat perspectief om de hoek kijken. Als dat korte termijn perspectief er is, dan gaat dat makkelijker dan als het om langer termijn perspectief gaat. Dus dat betekent dat gedrag altijd maar één fundament is van verandering. Als je niet wil dat iemand rechtdoor rijdt, dan moet je een T-splitsing maken. Je kan niet alleen maar aanmoedigen. Goh, ga niet rechtdoor. Links is leuker. Rechts is nog leuker. Je zult ook in je organisatie, in de inrichting, in hoe je processen inricht, in hoe je beloont, in hoe je mensen ontwikkelt, zul je keuzes moeten durven maken.
Dus hoewel gericht steeds op wat mensen drijft en hoe ze elkaar kunnen helpen en wat ze zelf met hun leven willen, ook regels, structuren die helpen om dingen duidelijk te maken.
Zeker, maar die dan uitleggen als dat het helpend is. Kijk, iemand die wil afvallen en die zet je steeds een stuk chocoladetaart voor, dat helpt niet. Dat snapt diegene zelf ook wel. Dus op het moment dat je uitlegt dat je dingen verandert of verlegt om ons met z'n allen te helpen in andere groef te komen, ondervind ik helemaal geen weerstand.
Is uiteindelijk weerstand, het is een cliché tegenwoordig, iets wat organisaties zelf creëren bij mensen?
Als je weerstand ziet als onze natuurlijke neiging om even op te schrikken als er iets anders moet en toch een klein beetje met de hakken in het zand te beginnen, dan is het niet zozeer iets wat we zelf veroorzaken, maar gewoon iets is wat bij onze natuur hoort.
Het is natuurlijk.
Zo is het.
We kijken uit naar de column van Harry Starre die ons na het volgende plaatje gaat verblijden met weer mooie nieuwe inzichten.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.